Ja, dit is, dit is papa Alfa Foxtrot Victor Echo. Naam Frans, komt hij uit Nieshout. En dat is in de buurt van Eindhoven. De signalen zijn sterk, die ik tot nu toe heb gehoord. Het enige dat ook sterk is, dat zijn de Pyrenensie. En ik heb nu ook buienradar erbij staan. Want het was een half uur geleden eventjes spannend. En als het weer erg spannend moet gaan worden, dan ben ik bang dat ik daar voorrang aan moet geven. Dus mochten er gekke dingen gebeuren, dan heb ik uitgeschakeld vanwege Pyrenensie. Maar dat kan iedereen zo'n beetje, altijd zo'n beetje bijhouden. Oké, ik ga ervan uit dat ik overal goed te horen ben. Heel kort van Willy of inderdaad alles oké is. Willy, kun je dat even zeggen?
Ja, ik ben hier ruim 15 dpo in lid. En dit wetende, dan ben je ook in rest van Nederland goed te horen
eigenlijk. Ja, bedankt voor het rapport Willy. En jij klinkt ook weer zoals vanouds, dat ik dat tussendoor zeggen. Voor degene die de vorige keer niet meegeluisterd hebben en toch wellicht geïnteresseerd zijn in het verhaal en de plaatjes. Ik heb naast de plaatjes die ook op de website staan, ook het verhaal van de vorige keer, heb ik op de website gezet. En ik probeer ook nu het verhaal op te nemen. Of dat gaat lukken, weet ik wat na afloop. Maar ik probeer het wel. Samengevat is het verhaal van vorige week erg eenvoudig. Als je op 80 meter wil werken met stations binnen Nederland, dan moet het signaal naar boven toe. En hoe moet het naar boven toe? Nou, als je met je handen onder 45 graden gaat staan, hè, dus wijd, handen wijd dat ik onder 45 graden, dan is waar je hoofd is en tot je handen in het rond, hè, die kegel, dat is zo ongeveer het gebied waar de antenne je energie naartoe moet sturen. En als dat lukt, dan bestrijd je Nederland vanuit allerlei plaatsen binnen Nederland. Dat is één, dat is alles wat ik vorige week heb gezegd. Waar ik het nu over ga hebben, zijn de antennes. En daar heb ik ook een paar uitgangspunten meegenomen. Want antennes, daar kun je boeken over schrijven. Er zijn ook heel veel boeken over geschreven. En waar ik me toe beperk in dit deel 2, zijn simpele antennes. En een bereikbare performance van die antennes. Want ik begrijp heel best, ik bedoel, niet iedereen zit zo mooi als Willy. Anderen hebben wat mogelijkheden die grandioos zijn, maar meer anderen hebben mogelijkheden die zeggen, nou, ik ben blij dat ik een antenne kan plaatsen en enigszins in de lucht kan komen. Nou, dat is natuurlijk een eeuwige discussie en daar kan ik niet in alle details rekening mee houden. Daarom zeg ik bereikbare praktische performance van die simpele antennes, dat neem ik mee. Waar ik me ook toe beperk is monoband aspecten. Dus heel veel antennes die voor 80 gebruikt kunnen worden, die worden ook gebruikt voor andere banden. En dat stelt weer zijn eigen eisen. Nou, dat is weer een ander verhaal. In het half uur dat ik heb, kun je daar natuurlijk niet uitgebreid op ingaan. Wellicht een andere keer, als daar belangstelling voor is, kun je al dat soort aspecten natuurlijk aparte revue laten passeren. Ik praat ook niet op de invloed van de voedingslijn. Een heerlijke discussie, ik ga hem graag aan. Van wat moeten we nou hebben, wat voor voeding zijn en waarom dan? En klopt dat dan wel? En zo, nee, neem ik niet mee. Oké, nou heb ik gezegd wat ik niet doe. En ik ga dus nu over op wat ik wel ga doen. En ik begin meteen, en degene die met het verhaal op de website van mij gevonden hebben, die vinden dat op bladzijde 3. Als je dus zegt welke antennes die zijn geschikt voor, simpele antennes, zijn geschikt voor lokaal radioverkeer op 80 meter. Dan is de eerste, die staat bovenaan, alle horizontale halve golf lange antennes. Ga ik natuurlijk direct op door. De tweede categorie is een inverted V-dipool. De derde, voor de luxueuze mogelijkheden die maar weinig hebben, maar moeten wij van mee te nemen. Dat is een horizontale loop van 1 golflengte omtrek. Dus zeg voor 80, wat is dat, 4 keer 20 meter. De vierde, die ervoor geschikt is, een categorie, dat is, en daar hoor je in, ook als je, ik heb natuurlijk in de voorbereiding van alles gelezen, ook wat in de amateurkring hierover geschreven wordt, maar daar wordt weinig over geschreven, maar de magnetische loopantenne, die is buitengewoon geschikt voor lokaal radioverkeer, met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. De enige die ik noem die zeker niet geschikt is, zijn verticale antennes. En daar kun je heel weinig van zeggen. Ik zal straks in het plaatje, is dat ook wel te zien. Een verticale antenne die heeft een mooie dode zone. Als je in die kegel zo'n beetje plus of min 45 graden boven staat, bijna een dode zone in dat hele gebied. Als het erg verticaal is, helemaal een dode zone. En als het wat verder, als het wat meer in de richting van 45 graden gaat, dan valt het wel mee. Dan is het best nog wel te horen. Afhankelijk van wat voor soort reflectie je hebt en dat soort zaken. Maar die bijna dode zone die wordt veroorzaakt doordat verticaal die antenne niet afstraalt. In principe. En de grondgolf van de verticale antenne weliswaar veel verder raakt dan de, zeg maar, de 15 kilometer op 80 van een gewone dipool. Van een gewone horizontaal gepolariseerde antenne. Die verticale grondgolf die raakt wel verder. Maar de meeste mensen hebben een horizontale antenne. En die is zo'n beetje doof, blind en stom voor wat betreft de verticaal gepolariseerde signalen die via de grondgolf aankomen. Niet via de achtergolf. Kom ik zo meteen op. Nou, daar kom je eigenlijk aan, hier zou je het bij kunnen laten in de zin, wat is nou het meest belangrijke? Afgezien van vragen waar ik ook eigenlijk niet erg op doorga, maar ik wil toch wel even noemen dat het belangrijk is dat je voor zo'n antenne niet een heel dun draadje gebruikt. Het gaat allemaal wel. Maar ik ben voorstander van dikkere draden en daar kun je ook hele verhalen over houden mee doen. Goed, maar afgezien van voedingen en de antenne zelf, gewoon, wat is het belangrijkste? En wat is bepalend voor de haalbare maximale versterking met die antenne? Dat zijn twee dingen. Eén is de hoogte van de antenne en twee, eigenschappen van de ondergrond. De andere zaken zijn ondergeschikt. Dus dat moet je in je oren knopen, de hoogte van de antenne en de kwaliteit van de ondergrond. Hè, daar kun je in het algemeen niks aan doen, tenzij je de natuur een handje helpt. Maar waar je zit is belangrijk. En hoe hoog je dan zit of kunt is dan belangrijk. En dat heeft zijn consequenties. Oké, ik heb nu een paar van die antennes die ik noem, heb ik een stralingsdiagram plaatje gemaakt met een van die mooie programma's. En dat stralingsdiagram van al die antennes, al die categorieën antennes die ik net heb opgenoemd, daar heb ik een plaatje van. En dat is een plaatje waarbij het zo optimaal mogelijk is. Niet theoretisch goed, hè, dus geen oneindig goede geleiding. Nee, hartstikke goede grond. En bij die gegevens kijken bij welke hoogte, of bij de optimale hoogte, wat dan ongeveer het signaalsterkte is dat het ding uitstraalt. En hoe het stralingsdiagram eruit ziet. Nou, de allereerste, op bladzijde 4, dat is het stralingsdiagram van een, ik noem het dan een horizontale draad die een halve golflengte lang is. En ik mag eigenlijk zeggen ongeveer een halve golflengte lang is. Je ziet dat dat mooi rondom is. En je ziet dat het een beetje lijkt op een baseball, een beetje lang gerekt. Maar rondom is alles weer plus of min 45 graden als je de zaak netjes dimensioneert, is dat te bestralen. En is dus ook het bereik. Nou, vanaf goed. Ik kom hier zo meteen even op terug. De tweede, optimaal hier, trouwens, hier gaan voor een inverted V. Die staat op, of wat is eigenlijk, nou, pagina nummer is weggegaan. Even kijken waar het is. Ik denk dat pagina 5 moet zijn. Ik heb het plaatje te groot gemaakt, dus pagina nummer verdwenen. Maar daar zie je ook dat dat een leuk rondstraal karakter heeft, zo'n inverted V. En veel mooier eigenlijk nog. Ja, mooier dan een horizontale halve golf lange draad. De derde categorie, dat is op bladzijde 6, dat is hoe het stralingsdiagram eruit ziet van zo'n 20 meter, 1 golflengte lang, dus 80 meter omtrek loop. Daar zie je ook, links zie je trouwens wat de kleuren betekenen als je goed kijkt, maar dan moet je zelf maar even kijken. We komen er zo meteen op terug, want dit is wat te bereiken is onder optimale omstandigheden. Daar zie je dus dat het een prachtig rondstraal karakteristiek heeft, zo'n 1 golflengte loop. En dat is dus eigenlijk ook precies wat je zou willen hebben op 80 meter. De volgende, bladzijde 7, is het optimale stralingsdiagram van een magnetische loop. En hier heb ik iets gedaan wat in de praktijk net niet te bereiken zal zijn. Dat is namelijk een loop wel met de optimale grond, hè, dus gewoon grond zoals die in de praktijk voorkomt. En dan het beste voor, de beste grond voor antenne-eigenschappen. Maar hier heb ik de loop, de verliezen van de loop heb ik hier nou niet helemaal nul, maar zo'n beetje nul genomen. En dan zie je van hoe goed zo'n magnetische loop kan zijn. Als je het ook, en dan zal ik zo meteen nog een keer vertellen, als je het voor elkaar krijgt, de ohmse verliezen van zo'n loop, en niet alleen dat, als je het voor elkaar krijgt, die verliezen heel klein te maken. Dan zie je ook dat een loop prachtige rondstaanvlakte is die heeft. Het plaatje op bladzijde 8, ja, degenen die geen plaatjes hebben, die hebben dan pech, want nou heb ik toevallig een aantal plaatjes gemaakt. En één plaatje kan veel meer vertellen dan 1000 woorden, vind ik. Want je kunt zeggen van het moet een rondstraal, hij moet naar boven afstralen en hij moet in zo'n kegelvorm van met 90 graden tussen de hoeken, dus plus of meer 45 graden ronddraait moet hij dat doen. Nou, als je dan zo'n verticale antenne boven een mooie grond, boven een mooie ondergrond positioneert, dan zie je dat hij een heel mooi stralend diagram heeft. Je ziet allerlei richtingen, zie je toch ook ongeveer vergelijkbare signaalsterkte. Het enige gebied dat eraan ontbreekt, is nou juist het gebied dat je nodig hebt voor de lokale verbinding op 80. En ik heb het deze keer niet verteld, maar ik kan het net zo goed nu ook zeggen. En alles wat ik nu heb, tot nu toe heb verteld, want ik praat over golflengte, is iets trouwens wat in de antennewereld altijd opgaat. Wij praten over lengtes en meters en nog wat. Maar een antenne die moet je eigenlijk uitdrukken in golflengtes. En als je dat doet, dan is het verrassend identiek of je dat nou toepast op 160 meter of op 80 of op 40. Nou, in ieder geval voor 80 en 40 heb ik het nagekeken. En alles wat ik beweer, kun je één op één ook op 40 meter gebruiken. Tenzij het expliciet wat anders is. Dus, maar even terug, een beetje afgeleid nou, even terug op het hoofdthema. Als je zo'n plaatje ziet, hè, zo'n liggende autoband, waarbij verticaal die street staat, dan zie je dat precies in die kegel waar het signaal geconcentreerd zou moeten worden van de zender, dat de antenne daar laat afweten. En dat is dan ook de hoogste reden dat dit een antenne is die eigenlijk geschikt is voor de X-verkeer en voor grensgebieden en toevallige omstandigheden voor lokaal verkeer. Oké. Ik ga eerst eens even luisteren, want ik moet toch af en toe zeggen dat ik weer nog op zat zitten echo ben en zo, want anders worden er allerlei instanties boos. Eén even kort voor Willy, of dit allemaal nog netjes is doorgekomen. Willy, is het nog allemaal oké, hoor?
Ja, oké. Alles komt allemaal goed door. Het is wel natuurlijk de hoop dat iedereen zijn plaatje zegt, dat het vandaag niet heel veel. Gewoon rustig wel de knet, de story die we hebben van ja, de stuffigheid. Maar ik kijk het niet goed door dat mijn lijf een tijd is. Dus laten we maar doorgaan. Als het bij jou niet erg is, met Tom Wero.
Ja, nee, hier is het prima. Dit is Premier Fox Trekker. Ja, bedankt jullie. Nee, waarom hier is het hier prima. En ik zal zo af en toe, maar ik zal hem eens een keer moeten verversen. Buienradar ziet er ook gunstig uit voor wat dit station betreft. Degenen die geen plaatjes hebben, die hebben tot nu toe toch wel een beetje pech gehad. Maar ik kom weer terug op het verhaal waar een paar punten zonder veel plaatjes op te volgen zijn. Dus ik hoop dat ze het volhouden en de moed erin houden. En in de wetenschap dat als we het echt zouden willen nakijken, dat het gewoon op de website staat. En bovendien dit verhaal, als het mocht lukken met het opnemen, daar ik hoop ik dat er ook bij ga zitten. Oké, we hebben dus stralingsdiagrammen van alle horizontale halve golfantennes zijn ongeveer gelijk. Ik heb het over de stralingsdiagrammen. Als ze natuurlijk gespannen zijn op een vergelijkbare plek, met dezelfde ondergrond en dezelfde hoogte trouwens. De verschillen die zijn een fractie van een S-punt. Praktisch, daar merk je daar geen barst van. De invloed van condities is vele malen groter. Dus dan zeg je van, in de praktijk is dat gewoon hetzelfde. En nou kom ik op een punt waar ook nogal wat misverstand over bestaat, denk ik. Het stralingsdiagram, dat heb ik net al gezegd, en ik heb het ook laten zien, en degenen die de plaatjes hebben kunnen kijken, hebben dat ook kunnen zien. Dat stralingsdiagram is praktisch richtingsonafhankelijk. Dat is dat baseballachtige stralingsdiagram, niet helemaal een bal die op de grond ligt, waarvan je op het oppervlak kunt zien naar boven toe hoe sterk het signaal is dat uitgestraald wordt. Maar het is ietsje uitgerekt, iets langwerpig. En dat is in strijd van wat heel veel mensen denken van wat een horizontale dipool, want een horizontale dipool is een van die halve golflengte lange horizontale draadantennes. Het is een beetje in strijd wat heel veel mensen denken dat het zo is. En om dat te begrijpen, wil ik daar toch eventjes een klein verhaaltje aan leiden. Want die richtersafhankelijkheid, iedereen zegt, ja, is toch zo met een dipool, die klopt ook wel voor de JITS-verkeer. Als je dus onder een lage hoek je signaal moet bundelen en wegsturen, dan heb je die richtingsafhankelijkheid van een horizontale halfgolflengte draad. En om dat toch een beetje voor te kunnen stellen, moet je in gedachten in een drone zitten. Dus met de camera in een drone. En dan sta je voor die antenne, die dus horizontaal voor je zit. En die drone vliegt op de hoogte van de antenne. En dan zeg je, nou, wat ik dan zie als antenne, is als die aangestuurd wordt door een zender, dan zie ik daar een spanning, waarvan de spanningsbuik aan de uiteinde is, en de spanningsknoop in het midden. Dus ik zie eigenlijk een variabele elektrische spanning, die aan de uiteinde, hè, dus een halve golf elektrische spanning. En als je dat ziet, is het elektrische veld ook zoiets. Je kunt dus die draad en die spanning die daar op die draad ontstaat, als de zender aangesloten is, kun je dus ook zo'n beetje zien als van dat is een maat voor de elektrische veldsterkte. Nou, oké. En dan gaan we met de drone, hè, op de hoogte van zo'n horizontale antenne, vlieg ik een klein beetje uit het midden van die antenne, een beetje, laat ik zeggen, ook onder een hoek van 45 graden of zoiets. En als ik dan kijk naar die antenne, dan zie ik nog steeds een horizontale draad. Maar wat ik zie, is dat die draad net lijkt of dat die korter is. He, de projectie van die draad in de richting van die drone is niet meer de volle lengte. Dat is 70%, is dat zo'n beetje, denk ik, onder een hoek van 45 graden. En dat betekent ook, en dat is gewoon ook natuurkundig 1-op-1 waar, dat betekent ook dat de veldsterkte daar ook 70% is van de maximale veldsterkte. Nou, oké. Als ik dan verder vlieg met mijn drone, ik vlieg dus vanuit het midden, dat die mooi rechtgestrekt voor me staat, waar ik dus de volledige veldsterkte voor me kiezen krijg, vlieg ik dus naar de zijkant, een mooie cirkel omheen. En dan zie ik dus die projectie van die draad hier korter worden. En daarmee dus de veldsterkte die mijn kant op komt, navenant veel korter. En nou komt het, als ik nou met mijn drone precies in het verlengde zit van die dipool, van die halve golflengte draad, precies in het verlengde, zie ik alleen maar een punt. En dat betekent ook, en dat is gewoon natuurkundig, dat betekent dus ook, dat ik daar helemaal geen elektrische veldsterkte zie. Dus als ik rondvlieg, zoals ik dat cirkeltje af ga maken, dan zie ik dus mid voor de dipool of die halve golf draad, hè, want het zijn bij al altijd dipool, zie ik de maximale veldsterkte. En als ik rondvlieg, dan krijg ik een punt, dan zie ik een puntje, en dan is het dus geen veldsterkte, er is geen projectie van die draad mijn kant uit. En dus ook geen elektrische veldsterkte mijn kant uit. Oké. Dus, en daarmee is dus gezegd, ja, als je onder die hoek zo'n beetje afstraalt, hè, dan gebeurt dit. En dat is ook de reden dat een dipool die sterke richtingsafhankelijkheid heeft. Maar nou doe ik even wat anders. Ik ga nou weer in mijn drone, midden voor. Het is eigenlijk best een leuk experiment als ik van de week zo zit te bedenken. Je zou het zelf haast een keer willen doen, hè. Dan ga ik met mijn drone in het midden, netjes midden voor die antenne. En dat die zo gestrekt voor me is, dat ik hem in zo'n volle lengte zie. En wat ik nu doe, is nou vlieg ik hoog. Nou vlieg ik dus niet in een cirkel eromheen, maar nou vlieg ik om een halve cirkel naar boven toe. Dus dat ik, laat ik zeggen, dat ik boven over die halve golfdraad op de zaak passeer en aan de andere kant weer naar beneden kom. Nou, als die op de volle sterkte zit, als ik, laat ik zeggen, mooi in het midden zit en mooi dat die breed voor me uitgaat, dan, en ik vlieg dat halve cirkeltje, dan zie ik steeds dezelfde lengte van die antenne draad. Als ik de afstand hetzelfde draad. En dat betekent dus ook dat ik mijn veldsterkte, mijn elektrische veldsterkte, ook mag veronderstellen dat die even groot is. Als ik zo halverwege die bocht, als ik ook naar boven ben gevlogen, en ik vlieg nou hetzelfde rondje wat ik op, wat ik zeg, antennehoogte heb gedaan, vlieg ik nou hartstikke hoog, en ik vlieg ook zo'n rondje, en ik vlieg dan eigenlijk daar waar de antenne recht naar mij toe kijkt, dus waar die nulstraling heeft als ik op antennehoogte ga kijken, dan zie je plotsklaps, zie ik dat er wel een projectie van die antennedraad mijn kant uit kijkt. En dan zie ik dus, dat is gewoon een veldsterkte. Wat ik ook zie, en dat is ook heel leuk, dat die projectie is verticaal. Dus dat is een verticaal gepolariseerd signaal. Dus als je op die manier hoog boven de grond, veel hoger dan de antennehoogte, maar je moet dus onder een hoek van 45 graden hebben, dan begint het interessant te worden in verband met die kegel waar ik het steeds over heb gehad, waar die energie naartoe gestuurd moet worden, waar die energie in gebundeld moet worden. Als ik op die hoogte een rondje draai, dan zie ik steeds wel een stukje van mijn antenne. En als ik mid voor zit, zie ik op zijn volledige sterkte. Maar als ik op in zijn lengterichting zit, dan zie ik nog een stukje. En dat is dan verticaal gepolariseerd. Nou, als ik weer verder vlieg, dan wordt het, ja, dan weet je niet precies half verticaal, half horizontaal. Als ik weer midden voor zit, aan de kant, is het horizontaal gepolariseerd. Nou, dat geeft ook een gevoel. En geeft ook een beetje, en dat is zo wordt het ook echt berekend. Hè. Als we dit echt moeizaam moeten berekenen, best wel wat ingewikkelde wiskunde wordt. Dan doen jullie het ook zo berekenen in de veldsterkte. En dan kun je allerlei andere effecten ook meenemen. Maar het makkelijkste is als je dat gedachte-experiment doet in de vrije ruimte. Dan krijg je er gevoel voor dat zo'n dipool die niet wil stralen één kant uit, denk je, dat heel goed doet als hij maar naar boven moet stralen. En dat verklaart ook het mooie, laat ik zeggen, die baseballachtige karakteristiek die ik in het plaatje, wat was het op bladzijde 4 of zoiets, heb laten zien. En dan zie je ook dat overigens, die baseball, dus de ene kant wat langer dan de andere kant, dan zie je ook, dus als je mid voor zo'n horizontale draad zit, dat de veldsterkte iets groter is dan als je in de lengterichting hoger zit, want dan krijg je toch een stukje van de verkortingsfactor te maken. Oké, dus als je dat in gedachten zo doet, krijg je ook er gevoel voor van dat waarom het zo is en dat de antenne zich gedraagt en hoe zo'n antenne zich ook gedraagt zoals die gedraagt. Oké, nou, eventjes terug. Dus ik was even terug over de stralingsdiagrammen. Ik ben weer op bladzijde 9 voor degenen die mee kunnen kijken. En ik was daar bezig over wat te vertellen over die horizontale antennes die allemaal zo'n beetje hetzelfde effect. En dat baseballachtige stralingsdiagram, ook voor alle richtingen, dus dat een dipool in alle richtingen uitstraalt voor lokaal verkeer. Dus dat is hartstikke gunstig voor lokaal verkeer. Oké. Dat stralingsdiagram, dat zeg ik, heeft kleine verschillen vanwege eventuele straling van de files. Ik wil daar niet op doorgaan, maar er is beïnvloeding in zo'n stralingsdiagram. Het is niet zo groot hoor. Als je dat meeneemt, dan kun je allemaal netjes doen. Dan kun je de popvuisten rekenen. Hartstikke interessant. Dan kun je ook metingen doen en dan kun je experimenten doen. Dat heb ik ook veel gedaan. Toen ik er nog niet zo van overtuigd was dat die verschillen klein waren. Maar die verschillen zijn hartstikke klein. Dus die files die doen niet hard mee. Wel een groot effect. En ik noem het, maar ik ga er dus niet op in, maar wel een groot effect, is de impedantie van zo'n halve golflengte of ongeveer halve golflengte draad. De impedantie hangt enorm af van de plek waar ik het voedingspunt kies. Kijk, als ik het voedingspunt in het midden kies, dan is die zo 50 ohm zeggen, nou het hangt erg af van de hoogte. Ik denk dat de 70 ohm in de praktijk dichter bij de waarheid komt dan 50 ohm. Maar als je hele goede grond hebt en die antenne die kan niet hoger dan een meter of 5, dan kom je op zo'n 25 ohm. Dus in het midden is de impedantie zo'n beetje 50 ohm. En als het nou 25 ohm is, dan is die binnen bestaande golfverhouding van 1 op 2, dus dan is het allemaal niet om treurig over te doen. Maar dan is het zo'n beetje 25 ohm. Aan het uiteinde is die impedantie, als je daaraan stuurt, en dat doe je als je een Z-antenne gebruikt. Halverwege noem je dat een Windom-antenne. En ze hebben allerlei andere mooie namen bedacht voor die dingen, maar goed. Dus als je aan het uiteinde die impedantie kijkt aan het voedingspunt, als je hem aan het uiteinde voedt, en dat kan al in een Z-antenne, dan is de impedantie ongeveer 2,5 kilo. Dus zo'n horizontale draad, daarvan beweer ik die stralingsdiagram is een beetje hetzelfde, van al dat soort raden, maar de impedantie, dus hoe je dat ding moet aansluiten op je zender, dat is natuurlijk een andere koek en ook een heel ander verhaal. Waar ik dus nu van zeg, dat doen we vandaag niet. Nou, dan heb ik een heleboel verteld en nog steeds niet gezegd van wat is dan zo'n optimale dipool, laat ik het maar dipool met zo'n horizontale draad. Wat is dan zo'n optimale dipool voor 80 meter, waar moet ik aan denken? Nou, nogmaals, belangrijkste factoren hoogte en ondergrond. Ik heb daar wel grafiekjes van zometeen. Maar om de gedachte te bepalen, zeg je, als je een erg goede ondergrond hebt, dan is de optimale hoogte voor een mooi horizontaal opgehangen draad zo'n meter of 13. En als je een slechte ondergrond hebt, dan moet je hem hoger ophangen. Dat is trouwens erg merkwaardig. Dat is algemeen waar. Voor al die antennes, als je een slechte ondergrond hebt, dan wordt de optimale hoogte, waarbij je dus het maximum van het maximaal kunt bundelen op de manier die je wil voor lokaal verkeer op 80 meter, wordt die optimale hoogte groter, dus een meter of 16. Dus voor zeer goed ondergrond, meter of 13, slechte ondergrond, meter of 16. Nou, slechte ondergrond en bovendien nog een lage dipool, betekent dan dat je mag verwachten dat je zo'n 1 tot 2 S-punten slechter bent dan de gelukzalige broeders onder ons die zich kunnen permitteren met een mooie ondergrond een dipool of iets in die naart op te hangen op de optimale hoogte. Bovendien geeft, en dat was ook de reden waarom het de slechte ondergrond en lage dipool 2S punten zwakker kan worden. Op een slechte ondergrond wordt dat stralingsdiagram minder symmetrisch. De baseball waar ik het over had, op bladzijde 4, dus dat stralingsdiagram van zo'n halve golflengte lange draad, wordt een beetje langer. En dat betekent dus dat de verschillen tussen de signaalsterkte in de breedte richting en in de lengte richting van de dipool naar boven toe dan, dat de verschillen iets groter worden. En dat straft zich dan weer af. En dat betaal je dan voor dat jouw signalen tot wel 2S-punten minder sterker worden dan de gelukzalige broeder die de natuur heel wat meer mee heeft. En waarschijnlijk ook andere dingen. Oké, dat is de horizontale draad. Heel kort, heel snel, maar in grote lijnen. Als ik als volgende de inverted V bekijk, dan lijkt zo'n inverted V in zijn eigenschappen erg veel op een dipool of horizontaal. Het hangt erg af van hoe inverted die V is. Hè. Dus hoe stijl die driehoek maakt, hè, of hoe flauw je de driehoek maakt van de uiteinde ten opzichte van het midden. Maar hoe je het ook bent of keert, als je echt een inverted V hebt, waar je zo'n beetje, moet je zeggen, 145 graden die draad in de meestal, hoe je het ook bent of keert, en hoe goedgunstig de natuur ook is voor wat betreft bodemgesteldheid, je kunt het niet beter maken dan hij blijft altijd een half S-punt achter ten opzichte van de dipool die je wel horizontaal uit kunt spannen. Dus voor diegenen die keuze hebben, is dat een half S-punt. Dan zeg je, wat is nou een half S-punt? Nou, 1 S-punt is een factor 4 in vermogen, dus een eindtrap. Hè? Dus als je van 100 watt naar 400 watt gaat, dus 1 S-punt is zo'n eindtrap. Dus een half S-punt is best de moeite waard. Iets anders, en dat geldt dan ook veel meer voor mensen die zeggen van mooi verhaal, maar dat is voor mij niet weggelegd, want ik zit met mijn achteren, met mijn buren en met de mogelijkheid en met eigen terrein en met een heleboel andere dingen. Ik kan niet zo'n mooie lange dipool of andere aan het uiteinde gevoet of halverwege gevoet of twee derde gevoet horizontale draad kwijt. Nou, dan zeg ik van, dan helpt de natuur om zo'n beetje. Want als je de uiteinden wegfrommelt, je hangt ze naar beneden, je hangt ze schuin. Ik heb zelf ook heel veel ervaring op een zolder, dat je dus de uiteinden een soort, wiel aanmaakt met spaken. Hè, dus dat je de twee uiteinden een condensator vormen ten opzichte van elkaar. Nou, als je dat doet, dus ik noem dat gefrommelde uiteinden, maar wel met een symmetrisch horizontaal deel in het midden. Als je dat dan doet, dan, en die lengte van dat horizontaal, als het min of meer symmetrisch is, is een derde golflengte. Dus 2 keer 13 meter, in plaats van 2 keer ongeveer 20 meter. 2 keer 13 meter. Dan krijg je een signaalverlies dat kleiner is dan een half S-punt. Dus je kunt, als je in het midden maar, als je probeert het midden aan te sturen, als je dus probeert hoe dan ook ervoor te zorgen dat de uiteinden gefrommeld zijn, en waarom het midden daar is de stroom het grootste, daarmee is dus de uitstelsterkte die daardoor veroorzaakt wordt het groot. Als je dat dan zo doet, dan is de natuur heel erg vergevingsgezind en krijg je een signaalverlies wat niet meer is dan ongeveer een half punt. Een half S-punt. En het half uur is op, dus ik ben bang dat ik jullie toestemming moet vragen, als men er interesse in heeft, het resterende gedeelte volgende keer te vertellen. Willy, ik ben benieuwd. Ik hoop ook dat de Nancy ons niet te veel partij heeft gespeeld. En ik hoop dat de belangstelling zodanig is dat je me kunt overtuigen om het volgende week het tweede deel te doen. Want ook al zeg je het in grote lijnen, half uur is zo voorbij. PLO WMR. Overigens iedereen bedankt voor de belangstelling. Ja, als u de moed hebt gehad om vol te houden, dan zeg ik bedankt voor de belangstelling. Dit is PLO, Godfried Terecho, geeft de frequentie weer terug aan PLO WMR.